This is a gold edition. Dry January 2023, één jaar nuchter en ik neem een maand de tijd voor introspectie. Daarom drie podcasts op een rij live met onze gasten tijdens de Sober Salon Event at Grand Bazaar Shopping Antwerp. Hoe mijn nuchter verhaal verder gaat, hoor je vanaf volgende maand in seizoen 3. Uiteraard met weer een pak nieuwe boeiende gasten. En niet vergeten, all that is gold does not glitter. Not all those who will wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken. A light from the shadows shall spring. Renewed shall be blade that was broken. The crownless again shall be king.
Recorded in front of a live studio audience.
With Steven Hoogebuur. For more live events, meet and greet with our guests, check Facebook or Instagram.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Het laatste rondje is gegeven.
Evie, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Belgian Podcast Award winner. Upcoming talent. Alcoholalarm. Met Evie Hendricks.
Voilà. Dag Steven.
Maar dat is gewoon een intro.
Dankjewel, speciaal voor jou gemaakt.
Ik geloof je onmiddellijk. Ik zeg maar al op een paard binnenkomen.
Ja. Zeg, hoe is het?
Ça va, goed hè?
Ja.
Ja, ik ben blij dat ik je terugzie.
Ja, dat was lang geleden hè?
Ja.
We hebben elkaar ineens terug tegenkomen. Hoe lang is het geleden dat we er voor elkaar gezien hebben, denk je?
Ja, misschien wel 10 jaar.
10? Langer.
Langer?
Ja, denk het.
Het zou kunnen, het zou kunnen. Jij wordt al, jij had al een paar kilometers op uw teller als comedienne en dan kwam ik er ook aan.
Ja, en dan deden we al twee wat kilo's af. Hè?
Wat kilo's, ja, dat is waar.
Je ziet er keigoed uit.
Merci, mag jij ook zijn.
Ja, merci, merci. We zitten hier in de Grand Bazaar Shopping Center met een live publiek, heel uniek. Ik heb het nog niet gevraagd, maar heeft hem al een applaus gekregen, dames en heren? Woe! Ja, fantastisch, fantastisch.
De eerste keer dat je zo'n 1000 man applaus krijgt, dat is ongelooflijk.
Ja, tof hè.
En, stamvol.
En dan van achter de venster. We zullen niet zwaven ondertussen. Zeg, van waar gaan we kennen? Want jij is een foute vriend, maar eigenlijk zit jij dat niet. Want jij bent een kei toffe gast, een teddybeer een beetje. Niet?
Ja, ja, ik vergelijk mezelf eerder met een gorilla. Dat ziet er zo heel rustig en kalm uit, maar als ze tegen zijn schenen stampen, dan durft hem wel eens verder te doen komen.
Oei, moet ik bang krijgen?
Nee, maar ga gewoon niet tegen mijn schenen stampen.
Nee, dat weet ik niet.
Ja, het is gebeurd.
Zeg, en van waar kunnen we nog kennen? Vertel eens.
Ja, als stand-up comedian. Eigenlijk ben ik leraar van opleiding. Ik heb dan als stand-up comedian ondertussen een aantal jaren ervaring. Bijna 15 jaar, denk ik, ondertussen. En wat doe ik nog? Ik werk voor ATV, het programma In de Buurt mag je daar presenteren. Ik heb educatieve voorstellingen over pesten op school.
Wow.
Af en toe schrijf ik een boek. Ik schilder en ik beeldhouw. Dat is samengevat wat ik zoal doe.
Samengevat, de zelfbekende uur podcast vol momenteel.
Voilà, tot de volgende keer.
Ja, dank u. Dag. Zeg, maar ik hoor hier van alles. Stand-up comedian, dat is vooral ook als verhalen vertellen, want daar zit jij keisterk in, hè? Heb ik al gemerkt. Hè?
Ja, het is niet gewoon een aaneenschakeling van veel grapjes of korte verhaaltjes.
Nee.
Het is echt een verhaal dat start en dat eindigt. En ik probeer ook altijd een klein beetje, en dat zal mijn Nederlandse achtergrond misschien voor iets tussen zitten, ook altijd een kleine boodschap mee te geven in de shows die ik breng.
Ja, dat is heel schoon. En presentaties doe jij ook? Bijvoorbeeld huwelijken inzegenen, zeg jij ook een krak in?
Jawel, ik probeer van elk huwelijk dat ik inzegen iets uniek te maken. Ik schrijf dat op maat ook voor dat koppel speciaal. En het is een hele eer ook voor mij om op die belangrijke dag in het leven van een koppel om daarmee deel van te mogen uitmaken. Ja. En het mooie compliment dat ik achteraf krijg is dat de mensen zich afvragen van waar kennen we elkaar? En dat is zo de sfeer die ik wil krijgen. Dat ze denken, dat zijn drie mensen die elkaar al jaren kennen en die herinneringen ophalen. Terwijl ik die mensen eigenlijk niet zo super goed ken.
Nee. En weet je wat ik dan heel frappant vind? Want je zei het daarnet al, ik schrijf ook boeken. Je hebt een boek geschreven, ik heb hem hier bij mij, De Man van Morgen.
Ja.
Dat gaat dan over uw scheiding, deels. Just.
Ook, ja, dat zit er mee in.
Vertelde er ook op tijdens die huwelijken?
Tijdens de huwelijken spreek ik nog niet over een scheiding. Nee. Ik zeg altijd al grappend, zeg elk huwelijk dat ik al heb ingezegend heeft stand gehouden. Ik zeg, ik doe dat nog maar een half jaar, maar toch. Maar nee. Ik probeer die mensen wel op een subtiele manier soms wat extra raad te geven. Soms vraag ik van, heb je een huwelijkscontract?
Ja.
En voor veel mensen lijkt dat iets negatiefs. Maar ik zeg, eigenlijk is dat iets positiefs. Want eigenlijk zeg jij met zo'n contract aan je toekomstige vrouw of man, ik zie je zo graag dat ik wil dat als het niet goed niet meer gaat, dat alles toch goed geregeld is.
Voilà. Schoon boodschap.
Voilà. Had ik het zelf mogen weten.
Ja, dat heb ik gelezen in uw boek. Maar uw boek gaat niet alleen daarover. Het is eigenlijk een beetje ook een verhaal van... het staat er trouwens op. Hè. Dit boek zou door de ziekenkast moeten worden terugbetaald. Leg eens uit.
Wel, ik zei dat over dat boek, maar eigenlijk zeg je dat over een comedy show. Een goede comedy show zou door de ziekenkast moeten terugbetaald worden. Omdat voor mezelf geldt dat als ik op een podium sta en soms gebeurt wel eens dat ik mij iets minder goed voel door de energie die ik van een publiek krijg. Voel ik mij achteraf dikwijls veel beter. En...
Oh.
Pas op, er komt nog, hè. Maar andersom, als ik... hoop ik dat als ik een publiek voor mij heb en ik kan die veel laten lachen, dat geeft goede stoffen vrij in ons lichaam, dat die ook opgewekt en blij en misschien beter gezind dan dat ze binnenkwamen terug naar huis gaan. Misschien zelfs een klein beetje genezen, even hun zorgen vergeten. Dus waarom zouden ze af en toe eens niet iemand voorschrijven, een dokter bijvoorbeeld, kijk, weet je wat jij nodig hebt? Jij moet eens een keer of drie deze maand een comedy gaan zien, dan ga je je pak beter voelen. En hij wordt terugbetot door de ziekenkast. Dat zou toch
goed. Dat zou fantastisch zijn.
Ja, als voorschrift comedy in plaats van de pilletje.
Ja. Pilletjes zijn nooit niet goed, hè. En uw boek, dat gaat er ook over afvallen. Het is een beetje, ja, eigenlijk als stoppen met drinken, heb ik zo de indruk. Stoppen met snoepen, stoppen met allemaal slechte gewoontes. Dat beschrijf jij er ook in stappen, in een boek.
Ja. Ja, het boek is eigenlijk het verhaal achter mijn show. Hè, want dikwijls vragen mensen van, zeg, is dat echt gebeurd of dit of dat? En ik dacht, weet je wat, ik schrijf een boek en ik vertel in die boek waarom dat ik bepaalde dingen in mijn show vertel. En wat die gezondheid betreft, ja, op een gegeven moment zei mij een dokter, zouden jij je kinderen later graag zien trouwen? Want zo slecht ging het. Ik zeg, ja, hij zei, ja, dan moet er heel dringend iets aan gaan doen. En toen heb ik het heft in handen genomen en dat geprobeerd, maar uiteindelijk is dat niet zo gemakkelijk. Eigenlijk weten we allemaal vaak wat dat we verkeerd doen, maar om dat zelf aan te pakken, dat is niet zo gemakkelijk. Ik heb dat dan geprobeerd met vallen en opstaan en inderdaad, dan moet u af en toe wel eens iets ontzeggen. Maar op een gegeven moment dacht ik, eens dat ik mijn doel bereikt heb, wordt het misschien net iets eenvoudiger om af en toe iets toe te laten, maar om het toch, in balans te houden. Gecombineerd met de sport, want ondertussen ja, thaibox ik een keer of vier, vijf in de week. Ik doe dat heel gepassioneerd, maar ja, dat ging ook pas terug van het moment dat ik die kilo's kwijt was. Dus dat was wel een moeilijke periode, maar het is uiteindelijk wel gelukt.
Een moeilijke periode, ook omdat je te weten bent gekomen dat je suikerziekte hebt. Correct, ja?
Ja, daar ben ik ondertussen vanaf. Dus ik was type 2, als ik mij niet vergis. Als ik mijn leven drastisch zou veranderen, dan kon ik daar nog vanaf geraken.
Ja.
En dat is mij gelukt. Maar ook nu blijft het altijd wel iets dat ik in de oog moet houden, natuurlijk. Ja.
En is dat ook de reden? Want we hebben elkaar eigenlijk terug tegengekomen, na al die jaren, toevallig, dat toeval bestaat niet, zeg ik altijd, ja. Omdat ik je uitnodigde voor mijn Instagram-account... alcoholalarm. Uh-huh. En je zei, oh, dat is toevallig, want ik drink helemaal niet.
Ja, dat klopt.
Ik zeg, dat is fantastisch. Is dat om die reden dat je niet meer drinkt, of was je ervoor er al bewust mee bezig?
Ik heb nooit gedronken.
Nooit?
Nooit.
Wauw.
Ja.
Zo'n gast heb ik nog nooit niet gehad.
Nee. Dus ik was in een tijd, als ik jong was, als ik 16 was, de dag dat ik 16 werd, ik geloof een dag nadien, kwam mijn trainer, die zei, zeg, je moet meedoen met de reserve, dat was direct derde klasse, als 16-jarige, piepjong. En ik heb zo bij Lira gespeeld, derde klasse, reserve, eerste ploeg, zo wat tussen beiden. Dus ik was een talentvolle sportman. En in een tijd, mijn vader zei altijd, een goede sportman drinkt niet. En ik heb dat echt zo aangenomen. Zelfs zo dat, als na een wedstrijd, als wij wonnen, kwam er vaak een van de supporters met een plateau vol pintjes bier binnen. maar ik dronk geen bier. Maar ik bestelde dan een melk of een fristi, om mijn contrast nog groter te maken. Maar er is niemand die mij uitlachte, want eigenlijk heb ik dat zelf al gedaan, door een fristi of een melk te bestellen. En ik heb er ook nooit problemen mee gehad. Die mannen wisten allemaal, de Steven drinkt niet. Die hebben mij nooit onder druk gezet, omdat ze wisten, ja, die doet dat niet. Maar ik krijg nu wel geregeld, als ik zeg van, ik drink niet, krijg je dikwijls een rare blik en denken die mensen, oei, die zal wel een probleem gehad hebben. Die zal vroeger bij de AA geweest zijn en die mag niet meer drinken. Terwijl
dat ik ook niet erg is, hè?
Nee. Voilà, maar heel vaak vinden mensen het raar als je zegt van, ik drink niet. En zeker als je zegt van, ik heb nooit gedronken, dat vinden ze bijna iets onbegrijpelijk.
Het zou andersom moeten zijn, hè? Het zou moeten zijn, waarom hang jij altijd in de frennen? Die vraag zou we eigenlijk moeten stellen, niet?
Ja, wat ik vooral heel raar vind, is, laatst had ik het nog met een vriendin. Ik dronk dan geen alcohol en die zei, allee, voor de gezelligheid zou het toch schoner zijn als jij ook een glas wijn drinkt. Zeg, dus gezelligheid wordt bepaald met wat er in mijn glas zit. Zeg, als dat mijn gezelligheid bepaalt, zeg, dan zijn wij niet goed bezig. En vooral ook vind ik, en dat is zo'n boodschap, jongeren horen dat ook vaak, van ja, ik heb toch een glasje nodig om echt los te kunnen komen. En je bent onder de vrienden, de mensen die je graag ziet, de mensen waar je veilig bij moet voelen. Als je dan eerst een glas nodig hebt om echt los te kunnen zijn, te zijn wie dat je bent. Eigenlijk is dat jammer, dat zegt toch veel over je vriendschap.
Beetje triestig eigenlijk.
Ja, eigenlijk is dat een beetje triestig. En ik begrijp dat mensen een glasje drinken, hebben er ook helemaal geen probleem mee. Maar als je dat nodig hebt om jezelf te kunnen zijn, ja, dat is raar, hè? Want dat wil eigenlijk zeggen dat als jij niet gedronken hebt, dat jij jezelf niet bent. Dan zet je de grootste tijd van je leven, als je geen alcoholprobleem hebt natuurlijk, niet jezelf. Dat is een triestig leven.
Ik vind dat je dat keigoed gezegd hebt. Gewoon een spontaan applaus van het publiek en alles erbij, zeg. Ongelooflijk. Zeg, maar uw lievelingsdrankje, dat is jus d'orange?
Ja, en appelsap, hè.
Ah ja, appelsap, ja, dat moet ik niet
vers geperst appelsap. Ja? Ja, zo van dat bio-appelsap. Echt maar goeie appelsap, dat is een gouden drank.
Je hebt daar een heel goed winterreceptje voor, hè.
Ja, wel, ik doe in mijn appelsap doe ik van die gember.
Ja, verse gember.
Verse gember, ja. Ja, verse, van zo'n sapje, hè.
Ja?
Ja, ik kon dat niet zelf. Dus van zo'n sapje doe ik dat erin. En dan zo, dat warm ik op in de microgolfoven. En dan nog een ster-anijsje erbij.
Oh.
En dat is voor in de winter fantastisch, hè. Ja. Wel met bio-appelsap, hè.
Bio.
Ja, ik ga nu geen merk noemen om die niet te affronteren. Nee. Maar niet zo, allee.
Geen geconcentreerd.
Ja, zo, dat gaan we niet lozen. Dat gaan we niet lozen.
Nee.
Dus,
En in de zomer?
In de zomer, datzelfde appelsap met ijs, blokjes. Heel lekker.
Je moet variëren, dames en heren.
Ja. Maar ook dan kun je een beetje, maar niet te veel van die gember, want dat prikt zo aan mijn keel. Ja. Ik ben niet zoveel gewoon. Dus niet te veel, een klein beetje. Ja. Vind ik fantastisch. Vers geperst fruitsap, ook ongelooflijk. Ja. Ik vind dat heel goed. Ja. En dan erbij dan een raketijsje.
Raketijsje, geweldig.
Dat is mijn verslaving.
Oh, maar vandaag hebben we ook raketten in een iets andere vorm. Het zijn cakejes in penisvormen. En dat is ook een raket, hè.
Heel mooi. Ja,
van de Zizi Boutique, taboe doorbrekend. We hebben ook,
ik vind het fantastisch. Ik ken het verhaal er ook achter.
Ja.
Dat is heel mooi, omdat we inderdaad ook wat taboe doorbrekend willen zijn. Ja. Uiteindelijk, we zijn allemaal anders, maar ook we zijn allemaal gelijk.
Ja.
Ook al zijn we anders. En ik vind dat knap, het verhaal daarachter. Dus, maar van die raketten ga ik er geen 5 op mijn dag binnenkrijgen, denk ik.
Je kunt eens proberen voor de luisteraars die het nog niet weten, het verhaal. We hebben het al eens aangehaald in de aflevering met Sven en met Brik. Zeg, we zijn nu volle bak hier in de shopping. Iedereen zegt kerstshoppen aan het doen. Januari komt er ook aan, de koopjes. En dan spreken we ook in onze alcoholalarmtermen over Dry January. En wat komt er nog aan? Tournee Mineraal. Hoe staat het daar tegenover?
Ik vind dat knap, want ik hoor geregeld dat er toch echt mensen zijn die hun uiterste best doen om die maand inderdaad gewoon niet te drinken. En van heel velen hoor ik dan ook van, ja, eigenlijk doet hun dat ook deugd. Maar als ze dan nadien de draad terug oppakken, hebben ze in het begin toch wel een klein beetje ontwenningsverschijnselen, om dat terug even gewoon te worden. Maar ik vind dat een mooi initiatief en ik ben ervan overtuigd dat er misschien af en toe iemand is die zegt van, ja, inderdaad, eigenlijk heb ik dat niet nodig. Ik ga wat gematigder zijn dan ervoor. Dus ik denk dat dat iets is om toe te juichen.
Ja, ik vind dat ook. Ze hadden even goed een dag kunnen prikken. Hè? Het is nu al een hele maand. Hè? Dat vinden we ook al goed. Ja, typisch België, want Dry January is meer iets voor de Nederlanders. Tournee Mineraal is in België. Ze hebben natuurlijk de kortste maand gepakt, hebben ze weer goed gezien. De reden waarom ik dat zelf vroeger nooit deed, dat startte altijd op 1 februari, mijn verjaardag. En dat vond ik zo. Maar nu heb ik de podcast gestart.
Wel, ik heb het altijd gedacht, 1 februari op even je verjaardag.
Voor alles het.
Voor alles, voilà.
Misschien voor mij, dat dat ze het hebben ingevoerd. Dat nodig was, dat ken je natuurlijk ook.
Ja.
Zeg, en als je nu op reis gaat, want dat is niet altijd evident, hè. Je moet zo, dan heb je een bio-appelsap niet bij. Wat kies je dan zo als drankje? Maar dat is ook niet altijd evident, vind ik. Als ik op reis ga, vind ik nog altijd zo'n moeilijke... om mijn gedachten stil te krijgen. Jij zei dat al gewoon, want jij bent een pure naturele niet-drinker. Vind ik fantastisch. Wat drinkt op reizen bijvoorbeeld?
Een mooie evolutie is dat vroeger hadden niet veel mogelijkheden. Hè. Ondertussen hadden een aantal mocktails die ze maken. Dat maakt het ook wat feestelijker en vaak zijn die ook heel lekker. Alleen de prijzen die ze voor vrouwen vind ik soms buitensporig. Als ze dat echt maken... met verschillende ingrediëntjes vind ik dat wel.
Terecht, ja.
Maar als je ziet dat ze achter hun hoek zo'n flesje limonade pakken, erin kappen en dan zeggen ze wat ijs erbij en een schoon rietje, dan vind ik dat er wat over. Dus dat is een mogelijkheid. Maar ja, in het buitenland, afhankelijk van wat je zei, hebben ze ook wel heel lekkere vruchtensappen. Maar ik ben sinds nog niet zo heel lang ook een beetje een koffiedrinker geworden. Ja. Dus ik drink wel graag eens een cappuccino. En als dat echt goed gemokt is, of een latte, dat schuim, dat bijna precies slagroom is, dat uw lepel er blijft in staan, fantastisch. Zo gaan we dat schuim na 2 minuten weg is, dat is wat minder. Dus ik durf wel een koffietje te drinken. Ik ben ook thee. Thuis maak ik verse thee. We hebben een winkeltje in IJsseldenberg waar je dat kunt gaan halen. Dus ik varieer in die dingen. Maar zo echt specifiek zeggen van op reis daar drink ik dat, dat kan ik moeilijk zeggen.
Het hangt ook vanaf waar je terechtkomt natuurlijk. Ja.
Ik heb wel ooit voor het nieuwsblad is allemaal alcoholvrije wijnen doorgestuurd gekregen. Ik heb naar die mens gebeld en gezegd, kijk, ik heb al azijn gedronken die beter is dan hetgeen dat ik nu van u gekregen heb. Er is volgens mij nog heel veel werk wat betreft alcoholvrije wijnen en cava's. Er is nog wat werk aan de winkel.
Ja, je merkt dat vaak. Ik heb het ook allemaal geprobeerd. Ik geef dat veredeld druivensap, ik kan het niet anders noemen. Dat komt ook, ja, ik weet nu ook hoe dat komt. Hè. Bij bieren is dat anders. Daar zit altijd nog een klein percentage alcohol in. En daarom kunnen ze die smaak vrij dicht bij het echte bier krijgen. Terwijl dat ook niet zo oké is, want de stap dan om terug te gaan drinken is ook groter. Je wordt sneller getriggerd. Maar bijvoorbeeld een alcoholvrije gin, we hebben het hier ook al eens gezegd in de podcast, dat is omdat er eerst alcohol heeft ingezeten en dan halen ze die eruit. En dat proces maakt het ook veel duurder om die drankje te produceren. Maar bij wijn is dat niet. Die beginnen vanaf nul. Het is niet dat dat eerst wijn is waar ze de alcohol en ermee, dat smaakt nog niks. Alleen nog niks. Dat is gewoon suikerwater dat je drinkt. Ja. Ja, je mocht, als je hem tegenkomt, zo is een wijntje,
ja.
Alcoholvrij. Maar ik ben er niet meer op zoek. In het begin was dat, alles moest 0% zijn en nu zelfs dat triggert mij niet meer.
Nee, en 0% dat doet mij te veel aan mijn schooltijd denken, dus ik pak iets anders voor de drink.
Dat is goed. Alleen maar. Ja. Zo spontaan weer al, dat publiek, ongelooflijk. Ja, trouwens, je hebt chance met je koffie, hè, want uw lepeltje blijft er recht in staan in onze goldbar hier. Hè.
Ongelooflijk is om... Ja, het is omdat mijn kopje ook zo diep is. Hè.
Ja. Maar ja, het is maar voor de luisteraars als die nog willen komen, want we hebben nog gasten na u die gaan komen de volgende. Maar die datums geven we daarna nog wel mee op social media. Pak ik mij nog even vraag. Je zit hier nu vandaag. Fantastisch, denk je wel dat je wou komen trouwens. Maar als je nu zegt, behalve zo met even een podcast opnemen, ik kan hier een fantastische penisraket proeven, een goede koffie. Behalve dat, wat is voor u zo'n perfecte dag? Behalve dat wat ik al heb opgenoemd, hè?
Ja, dus ik moet iets anders zeggen. Ja. Een perfecte dag. Ja, een perfecte dag is voor mij wakker worden. Dat is al schoon, dat je wakker wordt.
Dat is een model heel dankbaar voor zijn.
Ja, dus is het wel eens een dag. En, nee, ik word wakker en dan op het gemakje ontbijten. En dan een wandelingetje maken. En voor de rest eigenlijk niet op je klok moeten kijken. Dat vind ik al wel, dat is voor mij al een perfecte dag. En als je op een plek zit... waar dat gezellig is, zeggen oké, we blijven gewoon zitten.
Ja.
Dat is voor mij eigenlijk is dat een perfecte dag. Een dag waar ik niet op mijn klok moet kijken, waar ik een wandeling kan maken. Een beetje warmer dan vandaag, mag het gerust zijn. Ja. Want vroeger kon ik veel beter tegen de kou, want ik had een speklaag.
Ja.
En nu begin ik
verder dat tegen,
ik kan er niet meer tegen. Ik ben echt, ik ga moeten overwinteren in Benidorm binnenkort.
Ja.
Dus nee, eigenlijk, ik ben iemand van heel gewone dingen, dus dat moet niks spectaculair zijn. Hey, bijvoorbeeld, ik kan hem nog perfecter maken, en dan rijd ik na de middag naar Brasschaat, en mag ik nog eens mee gaan zweefvliegen. Ik heb het overlast mogen doen, ik heb het even mogen overpakken, dat stuur. Dat was fantastisch. Ja, dat zicht dat gaat, die vrijheid, dat is de eerste keer dat ik... Ja, dat zo voel, want in een vliegtuig, ja, je zit op een bus eigenlijk. Hè. Maar daar, dat was zo mooi. dat landschap er beneden komen. Je hebt er een barke waar al die zweefvliegers bij elkaar zitten. Daar dan nog een latteken drinken. En dan als het wat begint te schemeren, rustig naar huis. En dan heeft er iemand voor mij etenkleren gemaakt. Wie dat is, speelt geen rol, als het maar goed is. Dat is een perfecte dag eigenlijk.
Ah, wel, je mocht de volgende keer Belgen maar bij ons komen eten.
Ah, dat is goed.
Maar ik denk dat dat inderdaad wel zo'n machtig gevoel geeft. Zo die vrijheid en... Ja.
Ja, dat is ongelooflijk. En trouwens, je mocht het al van op uw, wacht, zie je wat ik zeg, van op je 14 mogen beginnen leren. Van op je 16 kun jij als jonge gast, dus alleen met zo'n zweefvlieger boven Brasschout, afhankelijk van waar dat groep stijgt, mogen jij daar rondvliegen. Dat is ongelooflijk. Veel jonge gasten die later piloot willen worden, beginnen daarmee. Maar het is een heel fijn iets. En eigenlijk is het bijna voor iedereen toegankelijk ook, want het valt heel goed mee wat ze voor een jaar vragen, maar je opleiding zit ermee in, enzovoort, enzovoort. Dus het is ook een groepsgebeuren. Je hebt een man of vijf nodig om je vliegtuig in de lucht te krijgen. En eigenlijk verwacht eens een beetje dat je elkaar ook helpt. Maar het gaf mij een ongelooflijk gevoel. Vroeger, ik ben van de generatie van Top Gun. Eigenlijk wou ik gevechtspiloot worden. Ik had al papieren voor in Sint-Truiden mij in te schrijven voor dan militaire luchtvaart te gaan doen. Nu, dichterbij dan dat zal ik niet geraken. Dus ik heb mijn droom. Ik heb ook, als ik uitstapte, een beetje Tom Cruise nagedaan met mijn zonnebrilletje. En ik voelde mij toch...
Ik zie het helemaal voor mij, Steven. Ja. Echt waar. Fantastisch. Zeg, en als je zo nu is, je hebt een perfecte dag. En als je nu zo een heel jaar zo mocht kiezen wat je zou doen, wat zou je dan doen? Zo echt een sabbatical jaar. Zo.
Boswachter.
Boswachter, dat zit er bij ons goed. Ik werk bij het departement omgeving, jong.
Ja, wel, dat was altijd mijn droom, echt waar. Want ik ben iemand van de extreme. Dus ik kan heel hard werken en altijd werken. Ik vind dat ook heel plezant, want al wat ik doe, doe ik graag. Het is allemaal een hobby en ik heb er mijn beroep van kunnen maken. Maar boswachter, maar ik heb me dat iets te romantisch voorgesteld. Ik zag me heel de dag met een hond rondwandelen door het bos. En af en toe een boom aankruisen die ik moest neerhalen. En een omheiningetje terug goed zetten. Dat zag ik mij vooral doen. Maar blijkbaar is dat vooral een administratieve job. Dus de meesten zitten op een bureau te tokkelen. Ja, dat is niet hetgeen dat ik wil doen. En anders bijvoorbeeld boswachter, iets dat er kort bij aanleunt. Zo schapenherder in de Alpen. Ja, en dan zit ik met mijn Frans brood en met mijn salami. Allee, zo salami voor tussen dat Frans brood. Ja, ja. Niet mijn salami. Nee. En zit ik daar dan te kijken naar die schapen. Dus dat zou ik fantastisch vinden.
Allee, van de lucht met twee voetjes op de grond.
Ja, nuchter.
Nuchter, ja, dat is cool. Goed gezegd, goed gezegd. Zeg, in gesprekken daarnet al zo over, de gewone waarden. Ik merk dat zo, de simpele dingen. Wat kun je dan ook zo appreciëren in een goede vriendschap bijvoorbeeld? Zo, wat vind je daar belangrijk in?
Goh,
ik vind niet dat je simpele vrienden hebt, hè? Dat wil ik niet zeggen.
Nee, ja, maar bij mijn vriend zijn moet een beetje simpel zijn.
Oké, bedankt.
Ja. Nee, maar je hebt goede vragen voorbereid. Je hebt dat goed gedaan. Je kunt je laten helpen, zeker. Maar nee, als ik in een vriendschap vind ik loyaliteit vind ik wel belangrijk. Het is wel zo dat ik het moeilijk heb om vriendschappen goed te onderhouden, omdat ik het zo druk heb. Is dat niet altijd even gemakkelijk en dat ligt niet aan een ander. Ik ben niet degene die zegt van amai, ik heb al een jaar van u niks gehoord, omdat dat wil zeggen.
Nee, je bent boswachter op die moment. Dus
moeilijk, ik heb geen bereik. Ja, nee, maar als iemand dat zegt, ik hoor al een jaar niks van u, dat wil zeggen dat ik van hem ook al een jaar niks gehoord heb. Ja? Dus uiteindelijk, waarom zeg je dat? Maar mijn vrienden moeten weten dat als ze mij nodig hebben, dan ben ik daar ook. Dus die mogen om 3 uur 's nachts bellen, ik zal er zijn. En dat is, ik moet daar ook niet over nadenken. En dat vind ik echt de vriendschap, dat als iemand u nodig heeft, en je moet er niet over nadenken als die in de nood zit, en je gaat er naartoe, dan doe ik dat. En ik heb in mijn moeilijke periode zo'n kameraad gehad, de Gert. En dat is iets dat ik nooit zal vergeten. En dat wil ik zeker ook meegeven aan uw luisteraars. Soms, als ze willen helpen, dan reiken ze u de hand uit. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, zeg, als het moeilijk is, je moet altijd bellen. Of dat je eens wilt komen eten, laat het maar weten. Maar uiteindelijk moet je zelf nog altijd wel uitnodigen. En de Geert, die zei, die heeft niet gewoon zijn hand uitgereikt, die heeft mijn hand vastgepakt. Hij zei, Steven, pak je mijn agenda eens. Volgende week is er een avond dat jij niet moet optreden. Dan zei ik bijvoorbeeld een donderdag. Jawel, zei hij, een donderdag kom jij bij ons eten en heb je groentjes ook binnen. En donderdag zei hij tegen mij, pak je agenda, binnen 2 weken is er een avond dat je niet moet optreden. En toen dacht ik, je kunt je hand uitreiken, maar je kunt ook iemand zijn hand vastpakken en zeggen, kom aan. En dat doen echte vrienden voor elkaar.
Zo biedt gewoon weer een traantje weg, Pinken.
Ja, ik zie het daar.
Zeg, en wat is zo de beste raad dat je van uw vriend al hebt gekregen?
Beste raad van mijn vriend?
Ja. Mogen we dat weten?
Ja, ik weet nog niet dat ik al veel echt goede raad van mijn kameraad heb gehad. Kun je daar ook niet te veel op hemelen. Hè? Maar de raad dat ik wel meegeef met anderen, dat is, het is niet belangrijk of dat je in de maat loopt of uit de maat. Belangrijk is dat je je eigen ritme vindt.
Nou, dat is een goeie. Is dat uw favoriete quote?
Ja, dat is een eigen quote. En voilà. Dat vind ik een belangrijke.
Toch?
En uw eigen, ik heb één tattooke. My way staat er op mijn arm. Uw eigen pad bewandelen. En dat heeft niks met egoïsme te maken, uw eigen pad bewandelen. Maar het is wel belangrijk dat je dat doet. Dat je je eigen pad uitstippelt, dat je je dromen najaagt. En dat is belangrijk. Ik heb ook aan jongeren mee. Zeg, je dromen, je mag die najagen. En als je die niet kunt bereiken, zeg, dat is niet erg. Je bent nu altijd een winnaar, want je hebt geprobeerd van die waar te maken. Zeg, het is jammer dat je op het einde moet zeggen, ja, ik had dat en dat en dat willen proberen, maar het is er nooit van gekomen, of ik heb nooit de moed niet gehad. Zeg, dat is jammer eigenlijk. Zeg, maar jij kunt zeggen, oh, ik heb geprobeerd, maar het is niet gelukt. Zeg, maar er komt wel iets anders op je pad. En dat zijn de dingen die ik ook aan mijn kinderen wat probeer mee te geven.
Het is gewoon... Je hebt er drie, hè? Drie kinderen, hè?
Ja.
Hoe je best gedaan?
Ja, en nadien ben ik dan dat begin uitrusten.
Ook je best gedaan. Uitrusten, oké.
Ja, de jongste is 17 december... De oudste is 17 december 18 geworden, dus dat, ja. Dat begint, hè?
Paulien.
Dat is Amélie.
Ah, Amélie.
En dan Arthur is 15 en Paulien 12.
Fantastisch. Dus, ja. Keigoed.
Ik ben er vier op.
Wat, dat mag, dat mag.
Ja, ik heb toch zeker drie goede dingen in mijn leven gedaan.
Check.
Allee, toch. Vijf minuutjes. Allee, drie keer vijf minuten, hè? Niet één keer.
Ja,
dat is wel weinig.
Als je nog verder in detail laat gaan. Hè.
Nee, dat is voldoende.
En voor de dames die hem straks willen meepakken, je pakt gewoon zijn handje vast en gevraagd, wat wil jij straks eten? En dat is in orde. Hè.
Ja, de liefde van de man gaat door de maag.
Voilà. Zeg, alle gekheid op een stokje, wat is het zotste dat jij ooit in je leven hebt gedaan? Behalve die drie kinderen maken.
Ja, dat was een zotte... Nee, het zotste dat ik in mijn leven heb gedaan... Goh, wel, ik denk... ik heb meegedaan aan Foute Vrienden, heb ik mogen meedoen. En ja, de dingen die we daar hebben gedaan, dat was natuurlijk voor televisie. Maar dat waren wel van de zotste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Omdat ik dat normaal zelf in het openbaar nooit niet zou doen, hetgeen dat we daar gedaan hebben. Ik heb ook aan mijn kinderen gezegd, zegt hetgeen dat de papa hier doet, moet je dat nooit niet nadoen. Maar een van de zotste dingen daar, denk ik toch wel, dat bijvoorbeeld ik moest bij Cardoon een auto verkopen, en à la Steven Seagal. En ik heb dat ook gedaan, dus ik deed Steven Seagal na, want dat is bij mij de beste acteur aller tijden, dat wil ik toch even meegeven. Dus nog beter dan Sven de Ridder. Sorry Sven, ja, ik ben grote fan van Sven de Ridder.
En dat is al een topacteur, dus?
Dat is mijn favoriete Belgische acteur, ik zie daar niet om te slijmen.
Nee, dat
ik
is,
hoop van ooit met hem, misschien is ooit in een of andere sitcom te mogen meedoen, of samen, ik zeg maar iets, in een theaterstuk. Wij worden soms verward, ik kan eens iets vertellen. Ik had dat, dit is een podcast, hè.
Ja, ik kan
iets
vertellen.
Dus ik kan iets vertellen. Wij zaten heel lang samen in het programma Is er Wifi in Tahiti? Die hoogstaand intellectueel programma. En hij en ik zaten erin. En wij zijn degene die het meest hebben meegedaan. Maar ze verwarden ons soms. Dus ooit deed die kleedster... Die kleden ons aan, want wij kunnen dat zelf niet. En die stuurde ons...
Dat is niet zo groot, hè?
Nee, dat vind ik zelf nog iets geklender.
Oh, echt?
Ja, in ticht zelfs.
Nog kleiner.
Ja, ik dacht dat ik 1,80 meter was, maar blijf er 1,79 meter.
Het gedacht is alles.
Ja, voilà. Maar dus, ik zie de Sven komen naar mij en op je zijn naamkastje staat Steven. En ik zeg, allee joh. En hij keek naar mij en van mij stond Sven. Zelfs de kleedsters houden ons soms uit elkaar. Dus misschien zouden de Sven en ik zo de nieuwe twins kunnen maken. Hè? Zo, ik ben Schwarzenegger uiteraard en hij is dan Danny DeVito. Hè? Dat gaat keigoed komen.
Maar ik heb keigoed nieuws, want hij heeft verklapt in de podcast dat hij heel graag een sitcom wilt maken. Hè? Voilà. Hij is op zoek naar een producer om dat te doen. Ik heb ook al gesolliciteerd voor een schurend scharniertje te spelen in zijn theaterstuk. Dus misschien kunnen we met z'n allen misschien eens iets op poten zetten.
Zou goed zijn. Ik verkoop dan in die film zo van die penissen op een stokje voor opeten en zo van die vagina's.
Van die vagina's. Ja, keigoed bezig, jongen. Ja. Maar ja, wie weet in de toekomst. Een sitcom, ik zou dat ook wel zien zitten. Ja. Ik kan bij deze mee solliciteren.
Er wordt te weinig gelachen in de wereld en een goede sitcom. Ik denk, Sven is ook denk ik fan van Ricky Gervais, dat is mijn grote voorbeeld. Wel, als we zoiets, dat niveau bereiken is natuurlijk bijna
Office,
onmogelijk. Hè? Ja, The Office, Extras heeft hij gemaakt. Derek zit er ook bij, dacht ik. En nu het laatste was Afterlife. Dat zijn fantastische dingen dat die man ook. Die zijn shows zijn ongelooflijk. Dus ik denk dat we zo dat als voorbeeld in ons hoofd wel mogen hebben. En dan onze Vlaamse toets er aan geven.
fantastisch, komt helemaal goed. Zeg, wat zou jij nog, nu over de toekomst gesproken, nog zoiets willen weten? Wil jij iets weten over uw toekomst? Of wil jij zoiets, let it go with the flow?
Ja, ik denk let it go with the flow. Ik denk dat dat misschien nog wel het beste is. Want als je het weet, dan zou je er misschien te veel naartoe willen leven en te veel in die richting willen denken. Vroeger als ik les gaf, op een gegeven moment zat ik aan tafel en dacht ik, als van mij vragen, Steven, 7 september 2035, waar zit jij, wat doe jij? Dan kan ik zeggen, ik zit aan deze grijze tafel op die blauwe stoel voor die groenkast met die zuur gezichten rond mij. En dat vond ik een beangstigend iets. En als ze nu aan mij vragen, Steven, hey, we zijn nu vandaag 18 december, hey, als we de opname doen, waar zit jij 18 december mee bezig volgend jaar? Dan kan ik dat niet direct zeggen. En vroeger zou ik dat beangstigend gevonden hebben en nu vind ik dat heel comfortabel. Ja. Maar het leven is te kort om alles te kunnen doen dat ik ooit wil doen. Dus ik hoop dat ik nog heel veel verrassingen tegenkom. En dat kan alleen maar als je er ruimte voor laat. Als je leven te gestructureerd is, is er te weinig ruimte om ja, iets onverwachts te beleven.
Ja, want je zei het er strak al. Je bent ook een beetje met van alles bezig. Moeten we afwisseling kunnen hebben. Je hebt uw boek, je hebt uw show, mag ik wel zeggen. Maar kunst, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Je maakt prachtige schilderijen. En die hebben zo allemaal dezelfde lijn. Vertel daar eens iets over.
Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen.
Toeval bestaat niet.
Dus dat is helemaal niet onverwacht gekomen. Dus, ik heb dat al jaren gepland. Ik miste mijn publiek. En ik had aan de kinderen gezegd, weet je wat, we gaan schilderen. Ik had voor iedereen een doekje en ik begon mijn publiek te schilderen. Maar ik dacht, weet je wat, ik maak er iets speciaals van. De figuren die ik schilder zijn genderneutraal. We kunnen niet zien wat mannen of vrouwen zijn. Ik kan ze ook alle mogelijke gelaatstinten geven. Dus het is universeel. En het moet ook kleurrijk zijn. Het moet toch vrolijk zijn. Maar ondanks het feit dat mijn figuren zelfs geen gelaatsuitdrukking hebben, kunnen wel zien naar waar dat iedereen kijkt. En het mooie dat mensen vaak zeggen is van, ja, Steven, uw schilderij, ik zie er ook elke keer iets anders in. Of ik zie er iemand anders in. En eigenlijk is dat schilderij heb ik gemaakt. Op een gegeven moment kom ik Hannes Daze nog eens terug tegen. Dat is de zoon van dokter Leconte. Dat is een begenadigd schilder. En die heeft mij aangespoord om, ik zal het vooral kort maken, om ja, er verder mee te doen. En hij zei, ik wil van u een aantal schilderijen voor in mijn galerij. Nu, vlak voordat ik die schilderij kan brengen, tweede lockdown, dus dat gaat niet door. En daar zat ik met mijn schilderijen. En ik dacht, ja, dat is een veel te duur hobby om dat gewoon te blijven doen. Maar de krant kwam eraan, die zei, zeg, vertel eens iets. Ik zeg, oh, eigenlijk kan ik er zelf niet veel over vertellen, laat een Hannes dan maar doen. Dus een Hannes vertelt over mijn schilderijen. Dat is altijd beter dat iemand anders over u vertelt dan jij over jezelf. En die vergeleek mij met de Cobra-kunstenaars. Pas op, dat is een veel te grote eer. Maar toen is dat verhaal aan het rollen gegaan. En ik hang nu bij mensen thuis, en dat is geen fabeltje. Die hebben in de gang Karel Appel hangen, Corné, en ik hang in de living. Dat is voor mij een ongelooflijke eer.
Fantastisch.
En een eerste beeldje staat nu in een galerij in Saint-Tropez. Dus ik ben er ontzettend blij mee. En, maar ik blijf trouw aan mijn thema. Ik heb ooit iemand gehad die zei, ja, ik wil er ook eentje, maar geen bruin, hè, daartussen, geen bruin. Ik zeg, ja, dan maak ik het niet. Nee.
Prachtig.
En dat doe ik ook niet. Dus ik ben niet omkoopbaar. Dus het is mijn thema. Pas op, als een gezin zegt, kijk, wij willen wel zien dat ons gezin mee in het schilderij zit, ja, dan geef ik die alle vier dezelfde kleur. Dat je ziet, oké, die vier horen bij elkaar, de rest heeft dan alle andere mogelijke kleuren. Maar ik vind dat belangrijk. Ik blijf trouw aan mijn waarden en normen. Ik heb ooit voor een biermerk reclame mogen maken. Ik heb dat geweigerd. En dat gaat over, je mag dat weten, over een jaarloon. Maar ik zeg, ik kan dat niet maken. Dat ik predik dat ik geen alcohol drink, maar wel reclame ga maken ervoor. Dat doe ik niet.
Dat is trouw blijven aan uzelf, hè?
Ja, nu is er een frituur dat wilt dat ik iets doe. Ik zeg, ja, maar die gezonde voeding, ik vind dat toch ook niet onbelangrijk. Ik zeg, ik ga dat niet doen. Ja. Dus ik vind het vreemd dat we hebben een aantal heel goede sporters gehad die reclame maken voor McDonald's en voor de Pizza Hut. Dat vind ik dan weer een rare. Maar dat is hun keuze. Maar ik blijf zoveel mogelijk trouw aan mijn waarde en normen.
Sporter is ook onderbetaald, hè? Maar dan nog moet je de keuze kunnen maken en zeggen, ik ga niet voor het geld, ik ga voor wie dat ik ben, voor wie dat ik sta, hè, toch?
Ja, dat klopt. Ik zal nooit heel rijk worden, financieel, maar geestelijk en innerlijk wel.
Knap. Zeg, want die genderneutraliteit sluit ook heel hard aan bij eigenlijk het nieuwe project dat we hier een beetje steunen. Jij ging het uitspreken.
Over de penissen?
Nee, ja, LB.
Ah, LGBTQ.
Alsjeblieft. Nou. Ja. Ik laat hem het uitspreken, hè. Dat is een nieuw project voor in de toekomst, maar we kunnen er nog niet veel over vertellen. Maar weet dat we ook een goed doel steunen, ja, met alles wat we hier ondernemen. Ja. Ondersteun jij zelf ook soms goede doelen?
Ja, ik vind dat belangrijk als je het zelf goed hebt in het leven, ook al heb ik een paar lastige jaren gehad, dat je toch probeert anderen die het minder goed hebben te steunen. Ik ben bijvoorbeeld Peter van den Draai, dat is een vereniging tegen armoede, die steun ik. Ik ben Peter van Balkenende. Dat is een vereniging die ezels opvangt. Dat past perfect bij mij. Dus het zijn een aantal dingen die ik doe. En ik probeer die zo goed mogelijk te helpen als zij mij nodig hebben. Maar dat is, ik vind dat wel belangrijk. Ja. Anderen helpen.
Moesten nu €1 miljoen hebben, welk goed doel zouden dat geven? Als je nu echt mocht kiezen.
Ja, dat is moeilijk. Ik vind elk goed doel heeft wel zijn recht om er te zijn. Dus om er dan eentje uit te kiezen, dan ga ik een heel aantal anderen natuurlijk teleurstellen. Maar als je nu ziet, ja, die mensen die nu in armoede leven, die nu 's nachts in de kou moeten zitten, ja, als ik die met dat €1 miljoen dan een warme winter kan geven, denk ik, dan zou ik al heel blij zijn.
Kijk, schoon. Krijg het er helemaal warm van nu. Voilà. Misschien moeten we subiet buiten ook gewoon een paar warme koffietjes gaan uitdelen aan de daklozen hier.
Dat kunnen we doen.
Ja, dat kunnen we wel doen. Hè?
Ja, 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 dat vind ik okay. Goed.
En je moest nu €1 miljoen hebben en je mocht dat zelf spenderen, en wat zou dat dan geven? Waar zou dat dan investeren misschien? Dat is een moeilijke, hè?
Ja, ja, dat is een moeilijke. Ja. Oh. Wel, het is eigenlijk, dat is zo, ja, als je zegt... Wat voor cadeau zou je gaan hebben, dat is ook zoiets waar ik moeilijk kan op antwoorden. Ik zit natuurlijk op een leeftijd dat je al hetgeen dat je echt nodig hebt, dat heb je wel. Dus ik, met €1 miljoen, misschien vooral met een Alan Trick betaald.
Ja, tegenwoordig. Inderdaad.
Vroeger, heel lang geleden zou ik gezegd hebben, een chique notto, maar ja. Ik ga het beheren en misschien ook zien dat mijn kinderen in hun toekomst nog wat veiliger gesteld wordt. Ja. Maar dan gaan ze heel braaf moeten zijn.
Hoor. Ja, Sinterklaas is voorbij.
Ik pak alles af.
Goed, en heb je nog een boodschap dat je met ons zult meegeven? Je doet een quote al ter strak gezegd, zegt hem nog eens even. Vond het wel een goeie.
Ja, het is niet belangrijk of je in de maat loopt of uit de maat. Belangrijk is dat je je eigen ritme vindt.
Fantastisch.
Ja, en voor de rest zou ik zeggen, als mensen een podcast luisteren, hetgeen dat wij hier vertellen, is ook maar mijn mening. En eigenlijk is mijn mening niet zo belangrijk. Dus als je er niet mee akkoord bent, luister dan nog iets anders. Maar stuur geen mailtje, want ik kan ze niet lezen.
Nee, moet ik ze beantwoorden. Ga ze goed gaan. Merci.
Ja, stuur dus maar een mailtje.
Goed. Mag ik u nog bedanken voor dit fantastische interview in onze waanzinnige bar hier die we mogen gebruiken van Grand Bazaar Shopping Center. Ik zou zeggen, een fantastisch applaus van ons publiek voor ons Steven.